Een stapje verder in de theologie, met betrekking tot wie is God, Gods leer, is de Triniteit of de Drie-eenheid. Waar staat dat woord in de Bijbel? Waarom geloven we dat dan? Dat gaan we vandaag proberen te beantwoorden. Ja, waarom we dat dan geloven? We starten met een definitie. God bestaat in eeuwigheid als drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. En ieder persoon is ten volle God en samen zijn ze één. Ja, dat is een samenvatting om iets uit te leggen wat we niet begrijpen. Toch? Gods wezen gaat ons inzicht ver te boven. Het is niet iets wat we grijpen met ons verstand, het is iets wat we grijpen door geloof, omdat het ons wordt geopenbaard. Nou, dit is het overzicht voor vandaag. We zullen het hebben over de drie eenheid die zich voortschrijdend, progressief openbaart, zowel in het oude als het nieuwe verbond. God is één wijze drie personen. Ontkenning van de Triniteit in de geschiedenis, daar ga ik niet veel aandacht aan besteden, maar die is er ook geweest. Het belang van de Triniteit en de eenheid en verscheidenheid van Vader, Zoon en Geest. We beginnen met dat eerste punt, de progressieve openbaring van de drie-eenheid in de Schrift. Het begint eigenlijk al met het eerste vers van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ik vraag me af, wat is er door het hoofd van Mozes gegaan toen hij begon te schrijven? Het eerste zinnetje van zijn vijf boeken. In het begin, Elohim. In het begin, God, maar eigenlijk staat er goden, meervoud. En het woordje schiep, het werkwoord wat daar staat, is enkelvoud. In het begin schiep God in het meervoud als één handelend wezen. Eigenlijk is dat wat daar staat. En we zien dus al eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel een wonderbaarlijke openbaring die taalkundig niet klopt, want hoe kan je een enkelvoud en een meervoud met elkaar verzoenen? In één zin. Maar waar God meteen zichzelf toont. Aan zijn schepping. In het begin, God schiep. Vers 26 van dat eerste hoofdstuk van Genesis zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat is geen majestatelijk meervoud. Dat is niet zoals van wij, Philip, koning van de Belgen. Ja, dat is de majesteit die vermenigvuldigd wordt in het meervoud. God spreekt niet tot de engelen, maar tot zichzelf. Laten wij mensen maken naar ons beeld. En de vroege kerkvaders hebben dit al eigenlijk vanaf het begin geïnterpreteerd als de drie-eenigheid van God die bij de schepping betrokken is. Genesis 11 vers 7, kom laten wij neerderdalen, laten wij hun taal daar verwarren. God spreekt tot zichzelf in het meervoud. Hoofdstuk 3 vers 22, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als één van ons. En Jesaja 6 vers 8, daarna hoorde ik de stem van de Heere, hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons, meervoud, gaan? God spreekt over zichzelf in het meervoud. En er wordt eigenlijk in het hele oude verbond continu in het meervoud naar God verwezen. Ik heb daar Psalm 46 vers 6 tot 7 als voorbeeld genoemd, waar wordt God genoemd. God is in haar midden, in de stad van God. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. God is Elohim. meervoud. Goden. God spreekt tot zichzelf in het meervoud. Op de Heere vertrouwen is ook hetzelfde als op God vertrouwen. Op de Zoon vertrouwen. Het heeft dezelfde gevolgen. Als ik op de Heere, Yahweh, vertrouw, vertrouw ik ook op de Zoon. De Koningspsalm, Psalm 2, schijnt het licht daarover. Dien de Heere, Yahweh, met vrezen, verheug je met huiver, kus de Zoon, opdat hij niet toornig worden en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Allen, welzalig allen, die tot hem de toevlucht nemen. En dat vers wordt in Hebreeën 1 vers 8 herhaald, of eigenlijk bevestigd, waar staat: maar tegen de Zoon, zegt God, hij, uw troon, o God, staat in alle eeuwigheid. De Zoon is God, vertrouwen op hem is vertrouwen op de Heere, op Yahweh. Vertrouwen op de Heere. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Jeremia 17 vers 7. Of Jesaja 28 vers 6. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet haasten of weghaasten. Ik vraag me altijd af, wat moet er daar gehaast worden? De context is, de leiders van Israël die zich haasten naar Egypte om daar redding te vinden. En God zegt eigenlijk, wie gelooft in mij, Yahweh, zal zich niet weghaasten naar Egypte om daar het heil te zoeken. Die zal op mij vertrouwen. En 1 Petrus 2 vers 6 herhaalt diezelfde gedachte. Daarom staat er in de schrift, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Dat is een herhaling van Jesaja 28. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wie is hem? Het gaat over de Heer Jezus. Vertrouwen op de Heere, op Yahweh, is hetzelfde als geloven, vertrouwen in de Heer Jezus. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, in tegenstelling tot die mannen van Israël die naar Egypte trekken en beschaamd zullen uitkomen. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Romeinen 9, vers 33. De Zoon is de koning van Psalm 1, maar ook van Psalm 110, vers 1. Psalm 2, zei ik wel op Psalm 1 daarnet? Ja, de Zoon is de koning van Psalm 2. Ja. Maar ook van Psalm 110, vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere, Yahweh, heeft tot mijn Heere gesproken, Adonai, zit aan mijn rechterhand. Ja, de Heere, Yahweh, dat is God, de Allerhoogste God, heeft tot mijn Heere, Adonai, gesproken. En Jezus stelt die vraag aan de Farizeeërs in Matteüs 22. Jezus vroeg hun, wat denkt u over de Christus, wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem, Godzoon. Jezus zei tegen hen, hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere, Adonai, Kyrios, noemen, als hij zegt, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En we worden met onze verstandelijke redeneringen al in verwarring gebracht om iets te begrijpen wat we door openbaring verstaan. Yahweh, de Heere, met hoofdletters is dat in de Bijbel, hè, als je dat in het Oude Testament leest. En de Heere, met kleine letters, Adonai, Yahweh, De zoon, aan wiens voeten alle vijanden worden gelegd. En wie kan omheen, Jesaja 9, vers 5 en 6, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouderen, en men noemt hem, wonderlijk, raadsman, en dan komt het, sterke God, eeuwige Vader. Het kind dat geboren wordt is sterke God, eeuwige Vader. Hij is ook wonderlijk raadsman. Aan wie denk je dan? Dan denk je aan de Heilige Geest, toch? En als je er niet aan dacht, dan denk je er nu aan. Hoe wonderlijk de eenheid van Vader, Zoon en Geest in dit stukje van Jesaja. Eeuwige Vader, Vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Ja, dan zitten we weer met die troon en de vijanden die onderworpen zijn. En het gaat over de zoon die troont zoals Yahweh troont. Op de dia vind je ook Jesaja 63 vers 10. Dat gaat eigenlijk over de Heilige Geest. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. En het bedroeven van de Heilige Geest vind je ook in Efeze 4 vers 30. De Heilige Geest is een persoon, het is zijn Heilige Geest, het is de Geest van God. Het is niet zomaar een kracht. Hij gaat van God zelf uit. En je ziet dus in het Oude Testament een soort voortschrijdende, progressieve openbaring van wie God is. Het begint al met Genesis 1. En doorheen de geschriften vind je die wonderlijke overeenkomst, samenwerking, eenheid, vereenzelviging van Vader, Zoon en Geest. Nou, in het Nieuwe Verbond komt dat nog sterker aan de orde. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, het begint al met Johannes 1. Hè. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hoe kan je nu bij iemand zijn en tegelijkertijd die persoon ook zijn? Daar is een wezenseenheid tussen het woord en God. En het woord als de Heer Jezus, hè, want het woord is vlees geworden, zegt vers 14, en heeft onder ons gewoond. En over het woord, over de Heer Jezus, wordt gezegd, hij was in het begin bij God, dus van voor de schepping. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, hij is dus de schepper. In het woord was leven, alleen God kan leven geven. En was het licht der mensen, alleen God woont in een ontoegankelijk licht, hij is het licht. En al deze dingen worden over de Heer Jezus gezegd. Hij is bij God, de meest intieme persoonlijke relatie met de Vader en hij was God. Onderscheiden van God en toch geïdentificeerd met God. We kunnen alleen maar knielen met Thomas, die in Johannes 20, 28 zegt, mijn Heere en mijn God, wanneer de Heer Jezus aan hem verschijnt. De Godheid van de Heilige Geest is het volgende puntje op de dia. Hij is de Heilige Geest, Matthäus 12, vers 32, dan wordt hij de Heilige Geest genoemd, zoals op vele andere plekken in de schrift. Hebreeën 9 vers 14 zegt over hem dat hij de eeuwige geest is. En een van de vele teksten, in dit geval heb ik Romeinen 15, 18, 19 genoemd, daar wordt de kracht van de Heilige Geest beschreven. Hij is heilig, hij is eeuwig, hij is krachtig, almachtig. Dat zijn kenmerken die alleen bij God horen. Zoals er kenmerken van de Vader bij de Heer Jezus worden genoemd, worden er kenmerken van de Vader ook bij de Geest genoemd. En we zien natuurlijk de drie samen bij de doop van de Heer Jezus, de Geest die als een duif neerdaalt en de stem uit de hemel die zegt, deze is mijn geliefde Zoon. En het zendingsbevel, Matthäus 28 vers 19, ga dan heen onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest. Ja, die drie zenden samen. En als het over de genadegaven gaat in 1 Korinthe 12 vers 4 tot 6, er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Genadegaven, geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Ja, die gaven die werken, die hebben verschillende bedieningen als uitwerking. Je doet daar wat mee. En het is dezelfde Here, de Heer Jezus. Genadegaven, geest, bedieningen, de Heer Jezus. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God. Nou, in drie versen, genadegaven, bedieningen en werkingen, zie je geest, zoon en vader. Dat zijn dingen die niet opvallen als je daar zo overheen leest. Maar als je stilstaat bij de woorden die er staan, dan is dit is fantastisch. Paulus spreekt van God. Theos staat er in het Grieks, van de Here. Kurios staat er in het Grieks en dat verwijst altijd naar de zon en van en naar de Heilige Geest. God is drie personen van elkaar onderscheiden. Iedere persoon is volledig God en God is één. Maar eerst die eerste uitspraak. God is drie personen van elkaar onderscheiden. Ja, dat het woord en God, dus haakjes de Vader, van elkaar onderscheiden zijn, dat lazen we al in Genesis 1, hè? In Johannes 1, sorry. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Ja, de Zoon spreekt tot de Vader. Daar is dus een relatie van de Heer Jezus die zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Daar is een interactie tussen Vader en Zoon. Die twee zijn onderscheiden. En ook de Heilige Geest is onderscheiden van de Zoon. Johannes 14, 26, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles onderwijzen. En de Heilige Geest die bidt en die pleit en die onderwijst en die getuigt en die onderzoekt de diepten van God en kent de gedachten van God. Ook de Heilige Geest is een persoon, veel meer dan een kracht van God. Vader, Zoon, Geest, drie personen. Maar de schrift leert tegelijkertijd dat iedere persoon ook volledig God is. Nou, over de Vader is daar geen discussie. Ja, het hele oude en nieuwe verbond getuigt daar al vanzelfsprekend over. Maar van de Zoon zijn er duidelijke aanwijzingen dat hij inderdaad is vanaf het begin bij God. Hij was God, hij geeft het leven. Thomas hebben we ook al genoemd, mijn Heer en mijn God. Maar Hebreeën 1 vers 3 is fantastisch. Hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, zegt de HSV van zijn wezen, zegt de NBG. Afdruk, er staat eigenlijk karakter in het Grieks. Het karakter hebben van, de exacte kopie zijn van, Jezus is de afstraling van, de afdruk van, welke eigenschap de Vader heeft, de Zoon heeft die ook. En het gaat erom dat het een afdruk is van Gods wezen, van zijn eigenheid, van zelfstandigheid, van wie hij in wezen is. Vers 8 van Hebreeën 1, tegen de Zoon zegt hij, God, uw troon, o God, staat in alle eeuwigheid. Dus God spreekt tot God. De Vader spreekt tot de Zoon en hij spreekt tot de Zoon als God. Ja, er zijn nog meerdere verzen op de PowerPoint die ik niet ga doornemen, maar de boodschap is eigenlijk wel duidelijk. De God is drie personen, maar iedere persoon is ook volledig God. Ja, je ziet op de dia nog vermelding naar de geest, hè, die gelijkwaardige plaats heeft als naast de Vader en de Zoon. Liegen tegen de Heilige Geest is hetzelfde als liegen tegen God. En de geest woont in De tempel van God, dat zijn onze lichamen. Ja. Dat zijn dingen die je thuis rustig nog eens kan nalezen. God is drie personen. Iedere persoon is volledig God, maar God is ook één. Als dat laatste, God is één, niet genoemd zou worden, dan zouden we uitgaan van een veelgodendom. Drie goden. Maar niet zo. De schrift leert duidelijk dat God is één. Er is maar één God. Eén wijze, drie personen, die niet van elkaar gescheiden zijn, die wel te onderscheiden zijn. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Of Jesaja 45, 5 en 6 eindigt met ik ben de Heere en niemand anders. Het is God die spreekt. We zouden spontaan dan zeggen, het is de Vader die spreekt, maar hij spreekt als Yahweh. Als God. Er is geen andere dan hij. Er is maar één God en God is één. 1 Timotheus 2 vers 5 zegt het, want er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. Jacobus 2 vers 19, u gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Eén wijze, drie personen, die toch van elkaar verschillen. En dan staat er een overzichtje van waar ze met elkaar in verschillen, op het onderste stukje van de dia. Ze verschillen in naam, in orde van zijn, in wijze van werk, in werken en specifieke eigenschappen. En dat ga ik nu even tonen. Nou, dat ze van naam verschillen, dat is duidelijk. Hè? Vader, zoon, geest, dat zijn drie verschillende namen. Maar ze zijn ook specifiek en verschillend in hun wijze van werken. De Vader, daaraan kan je de schepping verbinden. Hij is de schepper. 1 Petrus 4, 19. De Zoon heeft met de verlossing te maken. Je kan de teksten rustig thuis nakijken. Eén middelaar tussen God en mensen, verlossing door zijn bloed. Verlossing in Christus, daar gaat het eigenlijk over. Dat is het werk van de Zoon, of hoe hij werkt. En dan de Heilige Geest heeft te maken met heiliging, vertroosting en het uitwerken, het volledig tot het einde brengen van datgene waar de Vader de Zoon toe gezonden heeft, zodanig dat gezonden door Vader en Zoon alles tot de volleinding komt zoals God het heeft bedoeld, door de heiliging van de Heilige Geest. Die drie werken onafscheidelijk samen. En men heeft daar een moeilijke Latijnse begrippen voor bedacht. Ik heb de vorige Latijnse die op de vorige dia's hadden kunnen staan zoveel mogelijk laten verdwijnen. Deze staat er nu nog op. Werken naar binnen, opera ad intra. Hoe werkt God in zichzelf? Wie is hij, als het ware, van binnenuit? Nou, de Vader is de eerste persoon, de Zoon is de tweede. Er is een hiërarchie. En de Geest is de derde, die wordt gezonden door de Vader en de Zoon. En de Vader is de Heere, het Latijnse woordje Dominus staat daar. Hij is de schepper, hij is de wetgever, hij is de wreker van de wet, hij is ook de barmhartige Vader. En hij is degene die de Zoon geboren doet worden, mijn enige geboren Zoon, maar zonder dat hij echt geboren is, want hij heeft ook geen begin en einde. Snap je het? Nee. De werken van de Zoon, van eeuwigheid gegenereerd, niet dat we het snappen, maar dat is wat de schrift zegt, niet geschapen of geadopteerd, hij was er altijd en blijvend. Bovennatuurlijk en volmaakt, één in wezen met de Vader zelf. Hij is het woord van God. Hij is volkomen het beeld van de Vader. En dan de derde persoon, de Heilige Geest, gaat uit van de Vader. En daar staat het woordje in het Latijn daar, processio. Dus hij gaat uit van, op weg gaan met. Hè? Inspiratio is blazen. Hij blaast, de geest blaast waarheen hij wil. En je kan merken dat hij werkt, zoals je de wind ook kan ervaren, maar je kan hem toch niet te pakken krijgen. Je kan hem niet besturen. Hij is soeverein in zijn werken. En dan het werk van Vader, Zoon en Geest naar buiten toe. Opera ad extra wordt dat genoemd. De Vader is schepper, houdt die schepping in stand. De Vader werkt door de Zoon en door de Heilige Geest in zijn schepping. Een tekst om rustig thuis is te lezen. En dan de Zoon is het volgende diatje. Bij hem hoort de verlossing, de verzoening, het middelaarschap. Dus je hebt huiswerk nu, ja. Terug een rijtje teksten om thuis te lezen. En tenslotte de Heilige Geest, die gezonden wordt, die uitgestort wordt over de discipelen. Zijn taak is heiliging. Hij neemt uit de Vader en de Zoon en brengt het naar de mensen toe en begeleidt ons naar het eschaton. Het eschaton is de voleinding. Het einde der tijden waarin de heerlijkheid helemaal gekomen is. Dus, God, één wijze, drie personen. Ik zeg bewust niet één wijze en drie personen. Het is compact in elkaar. Één wijze, drie personen. Omdat als wij het woordje persoon uitspreken, dan hebben wij het over individuen die losstaan van elkaar. Niet zo met God. Vader, Zoon en Geest, één wijze, drie personen. Die zijn met elkaar onderscheiden en toch één. Er is dus binnen God persoonsonderscheid en wezenseenheid. Een gemeenschap van goddelijke personen. Dat is de term die daar staat. Eén substantie, één wezen, één essentie. En toch drie met gelijke goddelijke eigenschappen, waardigheid en eer. Die voor ons ondergrondelijk te begrijpen zijn, niet te begrijpen zijn dus. Dat is een geheimenis. Hoe zij met elkaar, in elkaar doordringen. Nu, doorheen de geschiedenis zijn er veel ontkenningen geweest van de drie eenheid. Ik ga daar niet in detail ingaan, maar het begint eigenlijk al heel vroeg met het gnosticisme, wat ontkent dat de Heer Jezus Christus in het vlees is gekomen, dus ze ontkennen de incarnatie. Dan heb je het monarchisme, dat zegt alleen de Vader is God en Jezus was maar een soort, had een soort afgeleide goddelijke kracht. Hij was een mens die in de loop van zijn leven ontdekt heeft dat er iets goddelijks in hem was. Of God neemt drie vormen aan, dat is ook een vorm van monarchisme. Soms openbaarde zich als Vader, soms als Zoon, soms als Geest, maar het is eigenlijk altijd dezelfde. Het zijn allemaal dingen die al in de vroege kerkgeschiedenis aan de orde zijn gekomen. En het hoogtepunt van de discussie is eigenlijk met Arius gekomen, het Arianisme, wat veroordeeld is in het Concilie van Nicea in 325. En zijn stelling was: de Zoon is geschapen door de Vader bij zijn geboorte. We hebben al een aantal versen zien passeren die duidelijk maken dat dat niet klopt, hè. Voor de tijd van de geboorte van de Heer Jezus bestond enkel de Vader. En de Zoon is niet gelijk aan de Vader, maar gelijkt op hem. Hij is dus niet van hetzelfde wezen. Dat is de stelling van Arius. En wat zegt Paulus in Colossenzen 1, vers 15? Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de schepping. Dat is dus voordat hij geboren werd op aarde. Ja. Vanuit die discussie is eigenlijk een eerste belangrijke geloofsbelijdenis ontstaan. En ik vermoed dat velen van ons die uit een katholieke achtergrond komen, dat ook nog uit hun hoofd kennen. Ja. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ik heb hier even de versie zoals het in de protestantse kerken in Nederland wordt gebruikt. Maar eigenlijk de inhoud is gewoon hetzelfde. We geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, En dan komt de bevestiging van wie is hij dan? Hij is de Zoon van God. Hij is geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Met andere woorden, is geen begin. Hij is God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Dit zinnetje benadrukt de godheid van de Heer Jezus. En dat was waar Arius zich tegen heeft verzet. En waar het concilie van Nicea in 325, dat is dus 1700 jaar exact geleden. Klopt dat, hè, wat ik zeg, hè? Ja. Waar dat concilie zich tegen heeft verzet. Ik heb even het volgende zinnetje er ook bij genomen. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Hij was bij God. En vlees geworden door de Heilige Geest. Zijn oorsprong is goddelijk. Uit de maagd Maria. Maar in de katholieke traditie is dat uit de maagd Maria opgeblazen. Om Maria te verheerlijken. Maar eigenlijk is de oorspronkelijke bedoeling niet om Maria te verheerlijken. Maar om te bevestigen dat de Heer Jezus God is. En mens geworden. Dat is eigenlijk de reden waarom dat het hier zo vermeld staat. Zijn goddelijke oorsprong en zijn menswording wordt in concilie van Nicea verder bevestigd. En er zijn nog een paar concilies achteraan gekomen. In Constantinopel en in Chalcedon, waar eigenlijk de leer van de drie eenheid meer werd niet alleen bevestigd, maar ook duidelijker werd geformuleerd, inclusief ook de goddelijkheid van de Heilige Geest, de twee naturen van de Heer Jezus. En Jezus gelijk aan God. Dus hij lijkt niet op God, hij is gelijk aan God. Dat is een hele belangrijke. Nu, waarom is het belangrijk om dit te onderwijzen? Of wat zijn de gevolgen van de drie eenheid? Waarom is het belangrijk dat de Heer Jezus ook God is en niet alleen mens? En het eerste wat er staat is omwille van de verzoeningsleer. Ja. Stel dat de Heer Jezus niet God is, maar een mens die plotseling een heel mooi, fatsoenlijk leven leidt en zo voorbeeldig is dat God hem als rechtvaardig verklaart en dat hij als rechtvaardige sterft aan het kruis. Wat zou het gevolg daarvan zijn? Dan zou redding zijn door goede werken. Niet door geloof alleen, maar door iemand die door zijn goede werken het voorbeeldig heeft gedaan en die dan aan een kruis is gestorven. Ja? Dus de drie eenheid is heel essentieel om het geloof en redding door genade, door geloof alleen, te bevestigen. Het zou natuurlijk ook zo zijn dat als Jezus niet God was, dan kunnen we ook niet samen met Thomas zeggen, mijn Heer en mijn God. Kunnen we hem niet aanbidden. Ja. Als Jezus niet God is, dan plaatsen we een schepsel boven de schepper. Want God heeft hem verhoofd boven alle overheid en macht. Dan zit je daar in een probleem met, hoe zit dat dan met het koningschap van Vader, Zoon? Er zijn een heleboel vragen die gesteld kunnen worden als je de drie eenheid op de helling zet. God is drie in één. De dias die daar volgt, dat is mijn voorlaatste, denk ik, die vat dat nog eens samen. Laat ik u rustig thuis bekijken. Wat is nu het belang daarvan voor de praktijk van ons dagelijks geestelijk leven? Als het over het huwelijk gaat en over de gemeente, als je je herinnert mijn preekreeks over Efeze, daar heb ik over Efeze 5, dit gezegd. Ja. Het beeld van Vader, Zoon en Geest krijgt een afdruk in het mens zijn van man en vrouw. In het hoofd zijn van Christus over de gemeente. De Vader bestuurt, de man bestuurt, Christus bestuurt. Wie voert uit? Als het over de gemeente gaat, de zoon. Als het over het huwelijk gaat, de vrouw. Die werkt op zijn minst mee, want die vullen elkaar aan. Die twee zijn ook één. Ik en de vader zijn één. Man en vrouw zijn één. Maar ze voert uit in de zin van iemand stuurt wat uitgevoerd moet worden. Geldt ook voor de gemeente. Christus is het hoofd. Hij bestuurt. Het zijn niet de oudsten die besturen. Die moeten uitvoeren wat het hoofd zegt. Ja. Vader en de zoon sturen de geest. Dus de uitwerking van wat die twee met elkaar doen, wordt zichtbaar uitgewerkt in het werk van de Heilige Geest. In het huwelijk worden zenden man en vrouw, als het ware de kinderen in de wereld, zoals vader en zoon de Heilige Geest in de wereld stuurt, om het werk te volleindigen, verder te zetten. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de gemeente. Als het goed is, bestuurt Christus de gemeente, voeren de oudsten uit wat het plan is wat God geeft. En zij hebben gezamenlijk als leden van de gemeente degene die het in de wereld zichtbaar maken. Nou, er zijn nog meer van die gelijkenissen die ik hier kan opplakken. We hebben bij de prediking over Efeze heb ik het ook over de staat gehad. God, de koning of de overheid en de burgers, ja, dat is hetzelfde patroon wat je telkens weer opnieuw ziet. En het is als het ware of God als een stempel van zichzelf afdrukt in al onze sociale omstandigheden, zowel in het huwelijk als in de gemeente, als in de staat of de overheid. Nou, even terug naar de vorige dia, want dat is eigenlijk mijn laatste dia. Om het samen te vatten. Elke vorm van eenheid en verscheidenheid of diversiteit in de natuur, in de samenleving en het heelal, is een weerspiegeling van de Triniteit. De eenheid en verscheidenheid die we vinden in de drie-eenheid.